Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer hebben we 2 koningen 7 en 8 besproken. Daarin staat een uitgebreid verslag van de belegering van Samaria. De situatie was uitermate slecht geworden. Door de lange belegering was er nauwelijks eten meer. Als de koning Elisa opzoekt met de bedoeling om hem te doden, zegt Elisa dat er de volgende dag een overvloed aan eten zal zijn. Die nacht gaan 4 Melaatse mannen die buiten de stad leefden naar het Syrische kamp. Ze treffen het legerkamp totaal verlaten aan en kunnen volop eten. Maar ze beseffen ook dat ze hun rijkdom niet voor zichzelf moeten houden. Hun volksgenoten moeten ervan meedelen. Midden in de nacht gaan ze met hun boodschap naar de poortwachters. Het nieuws wordt aan de koning verteld, maar ondanks dat Elisa het hem al verteld had, gelooft de koning het niet. Hij denkt dat het een valstrik is. Zijn dienaren denken beter na. Het kan geen kwaad, want als de Melaatse gelijk hebben, dan hebben we eten en zijn we gered. En als het wel een valstrik is, dan komen we om. Maar ja, dat gebeurt toch al door de honger. De volgende dag is er overvloedig eten in de stad. Door een wonder van God zijn de Syriërs overhaast gevlucht. In hoofdstuk 8 lezen we over een machtswisseling in Damascus. Koning Ben-Hadad is ziek en stuurt Hazael naar Elisa om te vragen hoe de ziekte van de koning zal gaan verlopen. Hij heeft blijkbaar genoeg gehoord en gezien om te weten dat de profeet van God de waarheid spreekt, dat het iemand is op wie hij aan kan. Elisa kijkt Hazael aan en barst dan in tranen uit. Hij heeft een blik in de toekomst gekregen en gezien dat de man die voor hem staat het volk Israël bijzonder wreed zal behandelen. Hazael ontkent dit, maar de volgende dag vermoordt hij de koning en neemt het koningschap over. Wij lezen verder in 2 Koningen 9 en 10.
In de vorige uitzending is naar aanleiding van 2 Koningen 8 meegedeeld dat koning Joram van Israël gewond raakte en naar Jezreel is gegaan om te herstellen. Koning Achasja van Juda komt hem daar opzoeken. In 2 Koningen 9 gaat de geschiedenis verder met Elisa die opdracht geeft om Jehu tot koning over Israël te zalven. Deze nieuwe koning moet een einde maken aan de dynastie die door Omri gesticht is. Deze nieuwe koning Jehu wordt zelfs in Assyrische inscripties vermeld als vazal. 2 Koningen 9 vers 1 tot en met 5. In de tussentijd had Elisa een van de profeten bij zich geroepen. Maak je klaar om naar Ramoth in Gilead te gaan, droeg hij hem op. Neem deze oliekruik mee en zoek Jehu, de zoon van Jozefat, en kleinzoon Nimsi, op. Roep hem bij zijn vrienden weg, ga naar een privévertrek en giet daar de olie over zijn hoofd. Zeg tegen hem, de Heere heeft u tot koning over Israël gezalfd. Ga daarna weer weg. De jonge profeet deed wat hem was opgedragen. Toen hij in Ramoth in Gilead aankwam, vond hij Jehu in gezelschap van enkele andere officieren. Elisa stuurt de jonge profeet omdat hij zelf te veel zou opvallen. De jonge profeet moet Jehu tot koning zalven, maar dat moet in het geheim gebeuren. Vandaar de uitgebreide instructies. De oliekruik wordt gebruikt bij de zalving. Saul, David en Salomo werden ook gezalfd. In 2 Koningen 8 is sprake van de strijd tegen koning Hazael van Syrië bij Ramoth in Gilead. Koning Joram had zich vanwege opgelopen verwondingen teruggetrokken in Jezreel en liet de verdediging van de stad over aan zijn opperbevelhebber, Jehu. Vandaar dat Jehu in gezelschap is van enkele officieren. 2 Koningen 9 vers 6 tot en met 10. Jehu verliet de anderen en liep het huis binnen. Daar goot de jonge man de olie over zijn hoofd en zei, de Heere, de God van Israël, zegt, Ik zalf u tot koning van Israël, het volk van de Heere. U moet de familie van Achab, waarbij u in dienst staat, doden. Op die manier zult u de moord op mijn profeten en al mijn dienaren aan Izebel wreken. De hele familie van Achab moet van de aardbodem verdwijnen, ieder mannelijk lid, niet één uitgezonderd. Ik zal de familie van Achab net zo uitroeien als de families van Jerobeam, de zoon van Nebat, en van Baza, de zoon van Achia. De honden zullen Achabs vrouw Izebel in Jezreel opeten en niemand zal haar begraven. Daarna gooide hij de deur open en rende weg. De jonge profeet voltrekt de zalving, waarbij hij uitvoeriger spreekt dan in vers 3 is meegedeeld. De Heere wordt de God van Israël genoemd, en Israël het volk van de Heere, waarmee de verbondsrelatie getekend wordt. Daarna komt de opdracht voor Jehu om het koningshuis van Achab uit te roeien. Het bloed van alle dienaren van de Heere moet aan Izebel worden gewroken. Het koningshuis van Achab zal hetzelfde goddelijke oordeel ondergaan als dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, en dat van Baza, de zoon van Achia. In het slot van de boodschap wordt Izebel opnieuw genoemd. Honden zullen haar lichaam opeten op het grondgebied van Jezreel, en niemand zal haar begraven. Na deze woorden opent de profeet de deur en rent weg. 2 Koningen 9 vers 11 tot en met 13. Jehu ging terug naar de andere officieren, en een van hen vroeg, wat wilde die rare kerel, alles in orde? Je weet toch wat voor man dat was, en wat voor onzin hij uitslaat, zei Jehu. Nee, dat weten wij niet, zeiden zij. Vertel ons wat hij heeft gezegd. Zo vertelde hij hun wat de man had gezegd, en dat hij door de Heere tot koning van Israël was gezalfd. Zij gooiden snel hun mantels over de treden van de trap, bliezen op de trompet en riepen, Jehu is koning! Jehu keert terug naar zijn kameraden en krijgt direct een paar vragen. In eerste instantie antwoordt hij ontwijkend, maar later vertelt hij hun alles. De reactie van de officier is positief. Zij bewijzen Jehu eer en blazen op de trompet. Ze roepen Jehu is koning. Het blazen op de trompet, de ramshoorn of shofar, kan dienen als waarschuwing of gebeurt bij een feest. Hier en bij de kroning van Salomo is de laatste betekenis bedoeld. 2 Koningen 9 vers 14. Zo kwam Jehu, de zoon van Jozefat en de kleinzoon van Nimsi, in opstand tegen koning Joram. Maar koning Joram ligt ziek in Jezreel en koning Achasja is bij hem op bezoek. Wat gaat er nu in Jezreel gebeuren? 2 Koningen 9 vers 15. Als jullie willen dat ik koning word, zei Jehu tegen de mannen die bij hem waren, laat dan niemand ontsnappen naar Jezreel om daar te vertellen wat hier gebeurd is. En wat gaat Jehu nu doen? 2 Koningen 9 vers 16 tot en met 20. Jehu sprong op een strijdwagen en reed zelf naar Jezreel, naar koning Joram, die daar gewond lag. Koning Achasja van Juda was daar ook. Hij bracht de zieke Joram een bezoek. De wachter op de toren van Jezreel zag Jehu en zijn gezelschap naderen en riep, er komt iemand aan. Stuur er een man te paard op af om te kijken of het een vriend of een vijand is, riep koning Joram terug. Zo ging een soldaat te paard Jehu tegemoet. De koning wil weten of u een vriend of een vijand bent, zei hij. Komt u in vrede? Jehu antwoordde, wat weet u van vrede? Volg mij. De wachter meldde de koning dat de boodschapper hen had ontmoet, maar niet was teruggekeerd. De koning stuurde er een tweede op af. Ook deze reed naar hen toe en verlangde in naam van de koning te horen of zij met goede bedoelingen kwamen of niet. Jehu antwoordde, wat weet u van goede bedoelingen? Volg mij. Hij komt ook al niet terug, riep de wachter. Het moet Jehu, de kleinzoon van Nimsi, zijn, die daar aankomt, want hij rijdt als een wilde. Daarop geeft Joram, die voldoende hersteld moet zijn om te kunnen rijden, de opdracht zijn wagen in te spannen. Samen met Achasja gaat hij Jehu tegemoet en ontmoet hem op het veld van Nabot. Direct vraagt Joram, komt u hier als een vriend, Jehu? Waarop Jehu antwoordde met, hoe kan vrede bestaan, zolang goddeloosheden als hoererij en toverij van uw moeder Izebel rondom ons zijn? Jehu voert hier een godsdienstig motief aan en noemt niet de dood van Nabot. Is dit het enige motief van Jehu of heeft hij er nog meer? In ieder geval is dit grove antwoord duidelijk genoeg voor Joram om direct de teugel te wenden en te vluchten. Hij schreeuwt naar Achasja, snel Achasja, we worden bedrogen. Maar Jehu, die vermoedelijk gewend is te schieten vanaf een rijdende strijdwagen, neemt zijn boog en treft Joram tussen de schouders. De pijl doorboorde zijn hart en hij zakte dood in elkaar. Daarna geeft Jehu zijn officier, Bidkar, de opdracht het lichaam op de akker van Nabot te gooien. Als toelichting geeft hij aan, want herinner je dat de Heere toen u en ik achter zijn vader Agab aanreden, de Heere de volgende profetie aan mij openbaarde. Ik zal hem de moord op Nabot en zijn zonen hier op Nabots grondgebied betaald zetten. Jehu presenteert zich als uitvoerder van deze profetie en als wreker van het onrecht. Indirect is de boodschap dat God door Jehu in Israël de vrede en rust herstelt, die door het geslacht van Omri verloren ging. En koning Achasja van Juda, waar is hij gebleven? 2 Koningen 9, vers 27 en 28. Intussen was koning Achasja van Juda gevlucht langs de weg van Bet-Hagan. Jehu zette de achtervolging in en schreeuwde, schiet hem ook neer. Op de plaats waar de weg naar Geur bij Jibleam omhoog gaat, schoten ze hem neer. Hij wist nog door te rijden naar Megiddo, maar daar stierf hij. Zijn dienaren brachten hem met een wagen naar Jeruzalem en begroeven hem op de koninklijke begraafplaats. 2 Koningen 9 vers 30 tot en met 35. Toen Izebel hoorde dat Jehu naar Jezreel was gekomen, maakte zij haar ogen op, verzorgde haar kapsel en ging bij een raam zitten. Jehu kwam de paleispoort binnenrijden en zij schreeuwde naar hem, hoe is het met Zimri, de moordenaar van je heer? Hij keek omhoog, zag haar bij het raam en schreeuwde, is er hier iemand die aan mijn kant staat? 2 of 3 hovelingen keken hem aan. Gooi haar naar beneden, riep hij. De hovelingen gooiden haar uit het raam, zodat haar bloed tegen de muur en de paarden opspatte. Jehu reed nog eens met zijn paard en wagen over haar heen. Daarna ging hij het paleis in om iets te eten en te drinken. Hij zei, laat iemand deze vervloekte vrouw begraven, want ze is tenslotte een koningsdochter. Maar toen zij haar wilde begraven, vonden zij alleen nog haar schedel, haar voeten en haar handen. Izebel stierf een vreselijke en verschrikkelijke dood. Wat hier gebeurd was nog nooit voorgekomen. Een koninginmoeder werd meestal met respect behandeld. Onderhand geven deze gebeurtenissen wel een scherpe indruk van de nieuwe koning Jehu. Hoe kon hij na zijn verschrikkelijke daad rustig gaan eten en drinken? Iemand schreef over hem, Jehu is de duivel in een menselijk lichaam, een rauwe en ruwe, niets en niemand ontziende, militaire vechtmachine, een ruwe soldaat zonder manieren en respect. Hij deed alles uit wrede eerzucht. Hij schrok niet terug voor een misdaad, hij was ontaard en verdorven. De hovelingen, die Izebel wilde begraven, kwamen terug bij Jehu en vertelden hem wat ze hadden aangetroffen. Jehu zei erop, dat is precies wat de Heere heeft voorzegd. Hij heeft tegen de profeet Elia gezegd, dat de honden haar vlees zouden opeten en dat haar lichaam zou worden verspreid als mest over het land, zodat niemand kon zeggen, hier ligt Izebel. Luisteraar, In de hemel was geen vreugde over wat er was gebeurd. Er was ook geen verdriet. Hoogstens kan er na de dood van Izebel worden gezegd wat we lezen in Openbaringen 19 vers 1 en 2. Looft God, van hem komt alle redding, voor hem is alle eer en macht. Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld, die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. De vreselijke dood van Izebel illustreert de waarheid van Galaten 6 vers 7. Maak uzelf niets wijs, God laat niet met zich spotten, wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. De ijver van Jehu is spreekwoordelijk geworden. Hij citeert meermalen profetieën, maar gaat er op zijn eigen manier mee om. De beoordeling van zijn optreden vindt plaats aan het eind van 2 Koningen 10. 2 Koningen 10 vers 1 tot en met 3. Jehu schreef erop een brief aan de stadsbestuurders van Samaria, de leiders van Israël en degenen die waren belast met de opvoeding van Achabs 70 zonen. Deze brief had de volgende inhoud. Wanneer u deze brief hebt ontvangen, moet u de beste van Achabs zonen als uw koning kiezen en u klaarmaken om voor hem te vechten. U hebt strijdwagens, paarden, een versterkte stad en wapens. Achab, de vader van de gedode koning Joram, heeft als nageslacht 70 zonen in Samaria. Omdat Jehu hen uit de weg wil ruimen, schrijft hij een brief aan de leiders en aan de door Achab aangestelde verzorgers in die stad. Hij daagt hen uit direct iemand tot koning aan te stellen. Daar hebben ze alle gelegenheid voor. Want alle prinsen zijn er aanwezig en zij beschikken over strijdwagens, paarden, een versterkte stad en wapens. Laten ze omzien naar de meest geschikte prins, hem plaatsen op de troon van zijn vader en vervolgens strijden voor het huis van hun heer. Maar de ontvangers van de brief hebben de moed niet om dit te doen. Ze zijn bang en vragen zich af hoe zij tegenover Jehu stand kunnen houden. Daarom sturen ze een boodschap van onderwerping. Vers 5. Jehu, wij zijn uw dienaren en zullen alles doen wat u zegt. Wij hebben besloten niemand tot koning te kiezen. Doe wat u het beste lijkt. Daarop reageert Jehu met een tweede brief, waarin staat, als u aan mijn kant staat en mij wilt gehoorzamen, breng dan morgen om deze tijd de hoofden van de zonen van uw meester bij mij in Jisrael. Het einde van dit lugubere bevel is dat de hoofden van alle 70 prinsen in manden naar Jisrael worden gezonden en bij Jehu worden afgeleverd. Een boodschapper komt Jehu meedelen dat de hoofden van de koningszonen zijn gebracht. Jehu geeft bevel dat ze in twee hopen bij de ingang van de poort moeten worden gelegd, tot de volgende morgen. De volgende morgen komt hij zelf naar buiten en zegt het samengestroomde volk, het is niet uw schuld, ik heb een samenzwering tegen mijn meester gesmeed en hem gedood, maar ik heb zijn zonen niet gedood, dat heeft de Heere gedaan, want alles wat hij heeft gezegd is uitgekomen, door zijn dienaar Elia heeft hij verklaard dat dit zou gebeuren met de nakomelingen van Achab. Het gevolg van deze woorden is dat Jehu steun krijgt voor de volgende fase. 2 Koningen 10, vers 11 tot en met 14. Jehu doodde daarna alle familieleden van Achab, die zich in Jisrael bevonden, evenals diens invloedrijke ambtenaren, persoonlijke vrienden en priesters. Uiteindelijk bleef er niemand meer over, die op welke manier dan ook met Achab in verbinding had gestaan. Toen ging Jehu naar Samaria en overnachtte in Bet Eket, een trefpunt van herders. Tijdens zijn verblijf daar ontmoette hij de broers van koning Achasja van Juda. Wie bent u? Vroeg hij hun. En zij antwoordden, wij zijn broers van koning Achasja. We zijn op weg naar Samaria om de zonen van koning Achab en de koningin moeder Izebel een bezoek te brengen. Grijp hen! Riep Jehu zijn mannen toe. Ze grepen de broers van Achasja en doodde hen alle 42 bij de waterput van Bet-Eket. De groep van Judese prinsen was nog niet op de hoogte van de recente machtswisseling en was rechtstreeks in de armen van Jehu gelopen. Ze moesten het met hun leven bekopen. 2 Koningen 10 vers 15. Bij zijn vertrek uit de herberg ontmoette hij, Jehu, Jonadab, de zoon van Rechab, die naar hem op zoek was. Na elkaar te hebben begroet, zei Jehu tegen hem, bent u net zo trouw aan mij als ik aan u? Ja, antwoordde Jonadab. Geef mij uw hand, zei Jehu, en hij hielp hem in het koninklijke rijtuig. Rechab was de stamvader van de Rechabieten, die in Jeremia 35 worden genoemd. Jonadab, de zoon van Rechab, heeft zijn nakomelingen als leefregel opgelegd een nomadisch bestaan te leiden. Dat wil zeggen, wonen in tenten, geen akkers bebouwen en geen wijn drinken. Er is verwantschap tussen Rechab, de zoon van Gammat, en de Kenieten, waartoe Gobab, de zwager van Mozes, behoorde. De Rechabieten stamden mogelijk van Gobab af, omdat hij is meegegaan met de Israëlieten. Gezien de regels die Jonadab zijn nageslacht oplegde, zal hij ook zelf een strenge manier van leven hebben gehad, en werd hij daarom vermoedelijk geacht en gerespecteerd in Israël, en ook door Jehu. Als Jehu in Samaria is aangekomen, laat hij alle overgeblevene familieleden van Achab doden, precies zoals Elia namens de Heere had voorzegd. 2 Koningen 10 vers 18 en 19. Jehu riep alle inwoners van de stad bijeen en zei tegen hen, Achabs verering van Baal stelde niets voor vergeleken bij de manier waarop ik Baal zal gaan vereren. Roep daarom alle priesters, profeten en vereerders van Baal bijeen. Zorg ervoor dat ze allemaal komen, want wij, vereerders van Baal, gaan een groot offerfeest houden ter ere van hem. Alle aanhangers van Baal die niet komen, zullen ter dood worden gebracht. Maar Jehu was van plan hen allemaal in één keer op te ruimen. In de volgende verse gaat Jehu alle dienaren van Baal uitroeien. Het was de plicht van Israëls koningen om op te treden tegen afgoderij. Maar Jehu heeft geen opdracht van de profeet gekregen om het volgende te doen. In bepaalde opzichten is het wel goed wat hij doet, maar de manier waarop hij handelt roept veel vragen op, met name over wat zijn motieven zijn. Zijn die egoïstisch, omdat deze vereerders van Baal verbonden zijn met het huis van Achab? Waarom laat hij andere vormen van ongeoorloofde godsdienst dan wel bestaan? Jehu roept alle Baal-vereerders bij elkaar voor een groot offerfeest. Als ze er allemaal zijn, worden ze op bevel van Jehu allemaal gedood. 2 Koningen 10 vers 28 vat alles samen in één regel. Op die manier verwijderde Jehu elk spoor van Baal uit Israël. Maar ondanks het feit dat Jehu de Baaldienst had uitgeroeid en alle profeten van Baal had gedood, bekeerde hij zich niet tot de Heere, de God van Israël. 2 Koningen 10 vers 29. Hij verwijderde de gouden kalveren in Bethel en Dan echter niet. De verering van deze beelden was de grote zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, waarin heel Israël werd meegesleept. Tot nu toe is alleen het begin van de regering van Jehu vermeld. Het Bijbelboek Koningen biedt geen beschrijving van de regeringsperiode van Jehu, maar geeft in een paar slotopmerkingen wel een godsdienstige typering. 2 Koningen 10 vers 30. Naderhand zei de Heere tegen Jehu, u hebt mijn aanwijzingen voor het uitroeien van het nageslacht van Achab goed uitgevoerd. Daarom zal ik ervoor zorgen dat uw zoon, uw kleinzoon en uw achterkleinzoon koningen van Israël zullen zijn. In de slotopmerkingen van 2 Koningen 10 wordt nogmaals de godsdienstige norm aangelegd. De beoordeling van Jehu is dat hij niet nauwgezet wandelt met zijn hele hart, naar de wet van de Heere, de God van Israël. Hij wijkt niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël deed bedrijven, want hij ging door met het aanbidden van de gouden kalveren. 2 Koningen 10 vers 32 tot en met 36. In die tijd begon de Heere het grondgebied van Israël te verkleinen. Koning Hazael veroverde diverse stukken grond van het gebied ten oosten van de Jordaan en de gebieden Gilead, Gad en Ruben. Hij annexeerde ook delen van Manasse, vanaf de rivier de Aroer in het dal van Arnon en Gilead en Bazan. De rest van Jehu's daden zijn beschreven in de kronieken van de koningen van Israël. Na zijn dood werd Jehu in Samaria begraven. Zijn zoon Joachas volgde hem op als koning. In totaal regeerde Jehu 28 jaar als koning van Israël in Samaria. In Jehu's dagen begint de Heere Israëls gebied in te perken, want Hazael verslaat hen in het hele gebied van Israël ten oosten van de Jordaan. Tussen de vorige versen en deze mededeling ligt een oorzakelijk verband, al wordt dat hier niet expliciet aangegeven. De genoemde zonden roepen de toorn van de Heer op. Hier begint de vermindering van de grondoppervlakte van Israël, die nog erger wordt in de tijd van Tiglath-Pileser, en uitloopt op de verovering van Samaria en de ballingschap. In de volgende uitzending lezen we 2 Koningen 11 en 12.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.